toen ze de liederen ging voorbereiden, Nathalie. Zo is dat. Weet je, het moet wel... Nou, moeten, er moet helemaal niks. Ja, we moeten allemaal een keer doodgaan naar de wc af en toe, zeg ik altijd. Maar weet je, als je werkelijk een kind van God wil zijn, als je werkelijk Jezus wil volgen, dan zou dit wel je verlangen mogen, misschien wel moeten zijn, van Heer, ik wil wel zo gaan leven met u. En ja, ik heb ook nog allerlei afleiding. Het heet kinderen, het heet werk, het heet buren, het heet familie, het heet gemeente. Zeg je? Het heet ikzelf, ja. Waarschijnlijk het grootste ding met al die dingen, ja. Het heet alle klusjes in de kerk. Computers die het niet doen, elektra wat uitvalt, weet ik veel. Er zijn zoveel dingen die ertussen kunnen komen, tussen jou en God. En dat mag ook, weet je, wij zijn gewoon ook op ons werk. En op ons werk kunnen we met God zijn en ons werk goed doen. En dan ben je, kijk, als je hartstikke druk bent met een project op je werk, ben je even niet actief aan God aan het denken, tenminste, of ben ik de enige. Maar op het moment dat ik weer lucht en ruimte krijg, kan ik hem wel weer groot maken. Ieder moment dat ik naar de wc moet op mijn werk, kan ik hem groot maken. Kan ik hem loven en prijzen. En als je een goed toilet hebt met een goede akoestiek, dan klinkt dat ook nog geweldig. Ja. Ieder moment dat ik in de file zit omdat de trekkers de boel weer vastzetten, heb ik alle tijd om hem te loven en te prijzen. Ook al ben ik aan het rijden. Ik heb alleen altijd één tip. Als je in de auto hem gaat prijzen, hou je ogen open. Anders moet je wel groot geloof hebben.
Of een Tesla.
Of een Tesla. Nou ja, maar die wil ik niet rijden. Want dat is een milieu-onvriendelijke auto. Ja. Dus de enige goede milieuvriendelijke auto is een diesel. Hè? Les of niet? Dat bedoel ik, hè? Een moderne diesel, wel te verstaan, ja. Maar daar gaan we het helemaal niet over hebben vandaag. Weet je, waar het om gaat is, hoe is het met onze hartsgesteldheid? Als je kijkt dan, en ook vaak in de liederen, zie je vaak dat het gaat om wij die van alles aan God vragen. God, wilt u dit? God, wilt u dat? God, wilt u zus? God, wilt u zo? En ik weet één ding zeker. God wil alles voor zijn kinderen. Toch? Welke ouder wil niet alles wat goed is voor zijn kind? Ik denk dat hij dan een probleem heeft, die ouder. Moet er eerst eens even goed gepraat worden. God wil ook alles wat goed is voor ons. Hij wil niet dat alles in ons leven gaat succesvol worden. Want troep en bagger wil hij liever niet in ons leven hebben. Toch? Zonde, ongerechtigheid, vloeken wil hij liever niet in ons leven. Als onze tong dood voortbrengt, wil hij liever niet in ons leven. Maar wij zitten vaak in de modus van God, wilt u dit? En dan heb ik het één keer gebeden. Ja, ik heb één keer gebeden. God is niet oud en doof. Hij weet wel, ik hoef niet nog een keer te bidden. Het is wel goed. Hij gaat het nu wel voor mij uitwerken. Tuurlijk. Maar waar het om gaat, waar ik naartoe wil, is dat wij... Kijk, als je babychristen bent, en dan kun je al 70 jaar oud zijn, maar als je net tot geloof komt, ben je gewoon baby geestelijk. Want dan moet je eigenlijk nog helemaal opnieuw leren leven, opnieuw leren wandelen naar de maatstaven van Gods woord. En moet je je oude... Ik, je oude dingen die niet goed zijn, neerleggen, afleggen, bij het kruis leggen en vooral daar laten. En de nieuwe dingen je eigen maken. En dan ga je groeien. Je kunt hartstikke volwassen zijn, succesvol in de wereld, maar geestelijk gezien nog steeds een kind zijn. En als je pas tot geloof komt, is het niet erg dat je vooral... Kinderen doen dat ook, hè? Kleine kinderen praten altijd ik wil, ik wil. Zit altijd in de ik-vorm. Allemaal naar mij toe gericht. Pieter begon er al over. Over nederigheid vanochtend. Over denk eens aan die ander. Neem de ander uitnemender dan jezelf. Acht die uitnemender. Acht God uitnemender dan jezelf. Nou, daar hebben heel veel christenen best wel moeite mee, volgens mij. Want heel vaak sta ik nog centraal. Als ik maar wil, als ik maar goed heb, wanneer het in mijn tijd en straatje past, dan mag God daar ook een beetje in mee. Klinkt hard, maar als we eerlijk zijn, zien we dat misschien in ons eigen leven ook nog te vaak. En weet je, als dat zo is, dan is dat zo. En dat is jammer. Maar als we er niks mee doen, is dat zonde. Want weet je wat zonde is? Wie durft? Zonde is je doel missen. God heeft voor ieder van ons een plan. Voor ieder van ons een doel. En hij wil dat wij tot doel komen, tot vrucht komen. En meer zie ik in deze wereld dat de tijd echt dringt dat Gods kinderen zichtbaar moeten gaan worden in deze wereld. Want het gaat echt niet goed. Er staan steeds meer van die doorgedraaide leiders op die gekke dingen roepen en zeggen en willen doen. En ja, dat staat in de Bijbel. En ja, er gaan dingen gebeuren. Maar nee, de kinderen Gods hoeven daar niet onder gebukt te gaan. We gaan er waarschijnlijk wel doorheen. En als wij het niet zijn, dan misschien onze kinderen of kleinkinderen. Want ik verwacht niet dat we nog 2-3 generaties in alle rust en vrede in dit land blijven leven. Er komt wel een keer flink geschud worden aan de boom. En waar het vandaag veel meer om zou kunnen gaan, is dat we mogen zeggen, want de meeste van jullie lopen al een aantal jaren mee. Dus zouden eigenlijk al een bepaalde mate van groei en volwassenheid moeten hebben. En voor die mensen geldt eigenlijk veel meer het omgekeerde van God, wat mag ik voor u gaan doen? God, wat kan ik voor u doen? God, ik wil laten zien wie u werkelijk voor mij bent. Dat is wat anders dan, God, wat kunt u allemaal voor mij doen? Hatsjoe. Weet je, als je de Bijbel leest, dan weet je wat God voor ons kan doen. Wat hij ook wil doen. Maar de vraag is, wie is God voor jou? Mag hij werkelijk op de eerste plaats in jouw en mijn leven komen staan? En als dat nog niet zo is, dat het daar naartoe mag groeien. En dat betekent niet dat we meteen alles op moeten geven. Daar geloof ik helemaal niks van. Als ik in de Bijbel lees en zie, dan zie ik dat mensen heel druk met allerlei dingen konden zijn. Zaken doen van alles. En nog steeds God op de eerste plaats hadden. En vandaag wil ik het hebben over verandering in ons leven, maar dan door dankzegging. Dus niet, en de eerste sheet mag wel op de beamer van de PowerPoint. En ik geef wel aan iedere keer wanneer de volgende kan. Het gaat erom dat we misschien wel eerst moeten opruimen voordat er ruimte komt. En zelfs opruimen kun je met dankzegging doen. Weet je, als je ergens mee worstelt, mee zit en God helpt je daar vanaf te komen. Het eerste wat je dan kunt gaan doen is hem loven, prijzen en danken, toch? Onder dankzegging kun je je vreugde uiten naar God toe. Maar als je kijkt vanaf eigenlijk het begin in de Bijbel al, zien we al dat er dingen zijn die iedere keer proberen om dat principe te ondermijnen. Het volk was nog maar net uit Egypte weg en de lol was er al vanaf. Na 3 dagen begonnen ze al te jammeren. Laat ons maar teruggaan. Daar hadden we tenminste komkommer en knoflook, geloof ik, hè? Nou, daar word je echt vrolijk van, de hele dag knoflook eten. Maar ook 16 uur tichelstenen maken en dwangarbeid. We hadden wel komkommer en knoflook. Ze komen bij de waters van Mara. Heet dat toch? En dat was?
Bitter.
Meteen bitterheid kwam op. Gemor, geknor, gedoe. God deed een wonder. God deed 40 jaar wonderen. En het enige wat ze deden was klagen en bitter zijn. En hoe vaak lopen wij niet te klagen en zijn we verbitterd over dingen? Zelfs als je het zelf niet beseft dat het zo is. Oh, ik ben al iets verder, maar dat maakt niet uit. Ja. Gaat even zelf. Zo, vol automatische powerpoints tegenwoordig hier. Dan moet ik heel snel praten. Nog snel. Ja. Nou, let vooral niet op dat. Dat komt wel goed. Weet je, vaak weten mensen niet eens dat ze bitterheid in hun leven hebben. Maar er wel mee wandelen. Maar opruimen is een keus die we moeten maken. Of we weigeren. En dat is een andere keus die we mogen maken. Maar dan moeten we gewoon zelf de consequenties dragen. Heer, ik wil al mijn tijd aan u geven. Ik wil altijd bij u zijn. Is een keus die we mogen maken. Dat wil niet zeggen dat nu ben ik het niet. Ik maak u, Heer, al mijn tijd krijgt u. En nu is het zover. Nou, ik beloof je één ding. Voordat het licht uitgaat vandaag, kon het wel eens zijn dat er alweer een kink in de kabel heeft gezeten. Want het zijn vaak processen waarin we gaan wandelen en leren. En verandering komt. Daarin mogen we groeien. En God snapt dat. Weet je? Want God weet namelijk dat ook zijn kinderen, wij, christenen, in het leven niet gevrijwaard zijn van vervelende dingen. Van moeilijke situaties. Van zegen die op een gegeven moment niet meer zegen is. Omdat er wat tussen komt. Je kunt midden in een periode zitten. En laten we daar eerst eens naar kijken. Voordat we naar de dankzegging gaan. Want we kunnen dankzeggen wat we willen. Maar als het hier binnen niet klikt vanuit je hart, is het het oplepelen van woorden zonder inhoud. Daarom is het zo belangrijk. En Petrus begon er al meteen mee in Handelingen. Bekeert u en laat u dopen. Beleid uw zonde. Met andere woorden, ruim op. Zorg dat alles wat aan blokkades in je leven aanwezig is of kan zijn, er niet meer is of niet meer kan komen. Door te wandelen met hem. Als wij wandelen met Jezus, als we zijn woord bestuderen, als we in zijn gemeente deelnemen. En ik blijf dat gewoon zeggen, alleen op zondagmorgen neem je niet echt deel. Dan ben je een parttimer in het lichaam. Ja, maar ik hou ook wel 2 keer per week thuis stille tijd. Hartstikke fijn. Maar al mijn tijd is iets meer dan 2 keer per week 10 minuten stille tijd. Snap je wat ik bedoel? En tuurlijk komt dat hier niet voor, dat snap ik ook wel. Maar het gaat even voor al die mensen die op internet luisteren straks. Dat die dat, hè? Toch? Ja, toch? Of niet toch? Ja, weet je, als ik sta te preken heb ik het ook tegen mezelf. Zo simpel werkt het gewoon. Want ik ben ook gewoon lerende om iedere dag weer de keus te maken. Heer, ik wil opstaan met u. Ik wil deze dag in uw hand leggen. Deze dag aan u geven. En soms ben ik halverwege de dag en dan denk ik, goh, ik heb nog niet zo heel veel en meer aan hem gedacht vandaag. Want er kwam zoveel van andere dingen tussen. En dan zegt God, dat is helemaal niet erg. Ik weet en ik zie je hart. En ik weet welke dingen ertussen zijn gekomen. En die moeten ook gebeuren. Maar ik ga je wel prikkelen. Want ik heb mijn Heilige Geest niet voor niets in jouw leven gegeven. En die gaat jou helpen herinneren. Oh, wacht even. Ik ben ook nog in die relatie met hem. En dan, Heer, oh, het is toch wel. En dan gaan we dat lied zingen thuis, keihard aan. Dat de buren mee kunnen genieten. Of we gaan hardop een preek horen, of we gaan de Bijbel lezen. Dan word je weer bemoedigd en opgebouwd. En daar zit geen veroordeling op. En dat is zo gaaf bij God. Als we hem eventjes vergeten, of misschien wel 3 dagen vergeten, dan zit daar niet meteen een veroordeling op van 15 zweepslagen. Nee. Dan zegt hij, fijn dat je weer terug bent. Dat het je eigen keus is. En soms dwalen we iets langer af. En daarom is het zo mooi als mensen terugkeren. En steeds meer gaan groeien hierin. Want, weet je, je kunt midden in zegen zitten. Je kunt midden in succes zitten. Je kunt de ene zegen naar de andere zegen in je leven. In één keer stopt het. Boom. Zonder dat je er ook maar iets aan kan doen. Ontslag. Auto totelos. Noem maar op. En dan? Wat gebeurt er dan? Dan is de teleurstelling. En hoe gaan we daar dan mee om? Want je maakt mij niet wijs als je van de een op de andere dag te horen krijgt. Baan weg. Hypotheek verdrievoudigd. Omdat het de termijn afgelopen is en je moet weer verlengen. Dat je dan zegt, halleluja, prijs de Heer. Geweldig. Oh, weer een fijne beproeving. Ja. Toch? Gebeurt niet, toch? Zou wel moeten. Ja. Jacobus 1, vers 2. Ja. Een van mijn favorietjes. Ja. Hè? Houd het voor louter vreugde wanneer je door allerlei beproevingen heen gaat. Ja. Dus ook in de moeilijke omstandigheden. Dan hebben we hier ook nog een hele leuke uitdaging. In ons land, want ons land is natuurlijk super multiculti geworden in de laatste 30, 40 jaar. Met alle grote voordelen die dat heeft. Maar het heeft ook nadelen. Want de Bijbel zegt dat bepaalde volken met elkaar niet gemengd moesten worden. Dat had een reden. En dan zeg ik niet dat het hier in Nederland met alle volken is die hier binnengekomen zijn. Alle stammen, hoe je het noemen wil. Maar er zitten er wel bij waar je je niet mee zou moeten willen vermengen. En dat is niet mijn ding, dat is de Bijbel. Want de Bijbel heeft ook laten zien wat er gebeurde en wat de gevolgen waren. Maar als ik gewoon hier microschaal in de gemeente kijk. Ik geloof dat we iets van 14 verschillende nationaliteiten of zo in de gemeente hebben. 14, 15. Vanochtend hoor ik dat mijn vrouw... oma China genoemd wordt. Hè? Chinese oma. Ja, dus blijkbaar blijkt er ook nog iets Chinees in jou te zitten. Hè? Dat was als een compliment bedoeld, want iemand miste haar. Maar ze wist haar naam niet meer. Toen zei ze, ja, oma China, die Chinese oma. Ja, ja. Ja, je bent al Japanner genoemd, je bent al van alles genoemd. Ja. Surinaams ook, ja, zelfs, ja. Angolees net niet, nee. Nee. Madagaskees wel, maar Angolees niet. In China mocht ze niet het land uit. Want dan vroeg de douane, waar ga je heen? Ja, naar huis. Nee, je woont toch hier? Nee. Ik spreek geen woord Chinees. Ja, ni hao. En minuut 33. Maar weet je, kijk alleen maar hier in de gemeente. Het is zo mooi om te zien, hè? We hebben die multiculti maaltijd gehad. Nou, dan zie je dus gewoon van alle landen het eten, het verschil. Maar dat is ook in cultuur. De cultuur van Beb is anders die van Georgina. En van Georgina is weer anders dan van Crashella. En van Crashella is anders als Pieter. En Pieter is weer anders als Loes. En we zitten wel met z'n allen in één gemeente. En moeten daar een geestelijke eenheid gaan zien te vormen met elkaar. Met al die cultuurverschillen. Nou, soms geeft dat hele boeiende, interessante dingen. Die niet altijd tot zegen leiden, maar eerder tot... omdat we elkaar niet begrijpen vanuit cultuur. Of omdat de Nederlandse taal een andere uitleg geeft dan wanneer je het letterlijk leest wat er staat. En dat... Daar hebben we allemaal mee te maken. Dan kan er zomaar onbegrip ontstaan. Terwijl misschien twee mensen exact hetzelfde bedoelen, maar het anders uitleggen. Dan kan er verschil ontstaan en voordat je het weet heb je een clash. En wij weten waar we over praten in dit huis. Want we hebben die wel eens meegemaakt. Maar als je kijkt naar de Bijbel, een prachtig voorbeeld van iemand in de Bijbel die ongelooflijk gezegend werd. De Bijbel spreekt erover dat er grote zegeningen op hem waren. Dat hij macht had om te regeren. Dat hij omzag naar de mensen die in nood waren. En dat die houding veroorzaakte dat hij ook die macht en het respect kreeg. Er staat zelfs dat hij prooi uit de tanden van Satan bevrijdde. Weet jullie over wie ik het heb? Ik geef een kleine tip. Dit staat allemaal in Job hoofdstuk 29. Weet jullie over wie ik het heb? Hoe kom je erop? Hoe kom je erop? Weet je, Job was een rechtvaardig man. Vorig jaar heeft een van de kringen, heeft volgens mij Job nog behandeld, het boek. Dacht ik. Ja, hè? Ja, woensdag volgens mij. Woensdag, ja. Hij was rechtvaardig. En niet alleen geldt dat voor ons. Weet je, wij zijn gerechtvaardigd voor God. Hoe? In Jezus Christus. Door Jezus Christus. Maar daar stopt het niet mee. Weet je, je hebt met alle respect niets aan gerechtvaardigd zijn als je het niet in je leven in actie brengt. Die rechtvaardiging moet in ons leven zichtbaar worden, toch? Als christenen. Je krijgt een prachtige auto. Krijg je gewoon cadeau. Want dit hebben we ook cadeau gekregen. Die staat bij jou voor de voordeur. Maar wanneer wordt die auto pas nuttig en interessant? Als je er wat mee gaat doen. Als je in actie komt. Anders staat er gewoon een stuk ijzer. Oud te worden, waar je niks aan hebt, staat alleen maar in de weg. Weet je, wanneer wij dat in actie brengen, in onze houding en onze relatie naar God toe, dan gaat er ook wat gebeuren. Wil je daar meer over weten, dan zou je gewoon eens Jacobus moeten bestuderen. Het boek, dan kom je daaruit. Want alles wat we in het geestelijke hebben, moet eigenlijk ook in het zichtbare, het natuurlijke, uitgewerkt worden en zichtbaar worden in ons leven. Want dan zien we pas die geestelijke autoriteit die God aan jou en mij heeft gegeven, in praktijk tot uitvoering komen. Want het praat zo makkelijk, gij geheel anders. Maar hoe dan? Als het niet zichtbaar wordt. Geloof moet worden uitgewerkt in actie. De Bijbel zegt het toch ook? Geloof zonder werken is dood. Want anders heeft het geen waarde. En geloof wordt getest. Zo simpel werkt het. Het leven, niet dat God nou constant bommetjes aan het droppen is, maar er gebeuren nu eenmaal dingen in ons leven en die gebeuren toch. En op basis van die dingen kan God ons helpen en kunnen wij groeien en kunnen we ze als een test gebruiken in ons leven waar we staan. En kunnen zeggen, oké, hier sta ik hier, maar ik wil eigenlijk nog meer daarheen naar u. Dus is er nog werk aan de winkel. Want onze redding is compleet gratis. Die krijg je gewoon. Maar dan de weg daarna. De Bijbel zegt, de redding van onze ziel mogen we bewerken. Dat is een proces wat daarna komt, om te gaan lijken op God. En de vraag is, we gaan naar 1 Petrus 1, hoe reageren wij op de testen van het leven? Vanaf vers 6. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor een korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijkt te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Even terug naar Nathalie. De liederen die uitgezocht zijn, helpen ons om na te denken over waar we staan ten opzichte van God. En soms is het slim om even je mond te houden als je zingt, als je denkt, oeh. En anders kun je gewoon in volle borst zingen. Maar je kunt ook zeggen, Heer, ik ben er nog niet, maar ik ga het als een proclamatie zingen dat ik daar met u naartoe wil gaan. Ik wil daar naartoe komen. Liederen zijn niet zomaar om ons te entertainen. Ze zijn er om ons te ondersteunen. Om in onze relatie met God keuzes te gaan maken. Want tot wie zingen we? Tot elkaar? Nee, als het goed is, alles wat je zingt, zing je voor hem en tot hem. Want wij willen hem toch dienen? De eerste beste die Harry en Kitty en Pieter en Lydie willen dienen, die hebben een goed gesprek met ons. Want jullie zijn hier niet om ons te bedienen of te dienen. Je bent hier om hem de lof en de eer en aanbidding van je hart te geven. En samen mogen we dat eenparig doen met elkaar. En dat is prachtig. En als je dan kijkt in vers 9, dan staat, daar gij het einddoel van het geloof bereikt. Dat is de zaligheid van de zielen. Weet je, daar wil God naartoe werken met ons. En testen zijn er om naar boven te brengen bij ons hoe eerlijk we zijn, hoe zuiver we zijn, hoe integer we zijn, hoe zachtmoedig we zijn, hoe nederig. Pieter is erover begonnen, ik niet vandaag. Zijn schuld. Hoe nederig zijn wij al? En besef één ding. Nederig in de wereld is dit, hè? Saïb. Ja, oh fijn. Ja, dag Bert. Dag. Ja. Maar dat is geen nederigheid. Dat is valse nederigheid. Nederigheid is eigenlijk heel krachtig. Want nederigheid is niet van, ik buig voor iedereen. Nee, nederig is dat je de anderen uitnemender acht. Dat je iets voor de ander over hebt. Dat je wilt doen. Maar eigenlijk ben jij degene met autoriteit. En met kracht. Want wat jij zegt, het gaat niet om mijn eer. Maar het gaat om zijn eer. En ik wil anderen helpen verhogen. Dat die beter worden. Vaak denken we aan nederigheid heel laag. Weet je wel? Weet je, we moeten nederig zijn, want de baas enzovoort. Hallo? Met alle respect hoor, die baas heeft ook maar een positie. Harry heeft ook maar een positie in de gemeente gekregen van God. Niet van zichzelf. Want dan had ik hier echt niet gestaan. Maar Harry is niet meer of minder dan wie dan ook. De baas is niet meer of niet minder dan wie dan ook. Hij heeft een andere positie. Hij heeft andere verantwoordelijkheden. Maar zal er ook anders op worden afgerekend? Toch? En hij heeft zeker verantwoordelijkheden. Want een baas met veel personeel heeft niet alleen verantwoordelijkheid voor zijn personeel, maar ook voor alle gezinnen die achter dat personeel zitten. Want als de geldstroom stopt in de salarissen, hebben we meteen alles wat erachter zit een probleem. Toch? Dat vergeten we vaak. Maar een goede baas heeft dat ook in beeld. En dan komen we bij Job in hoofdstuk 1. En dan denk je van, Heer, wat bent u aan het doen? Maar gelukkig God wist wat hij deed. Maar in Job 1 zien we dat er op een gegeven moment een bengel voorbij komt. Geen engel, maar een bengel noem ik hem. En die begint te rotzooien. Vers 8, want niemand op aarde is als hij, zo vroom, zo oprecht, zo godvrezend en wijkend van het kwaad. Wie zei dat? God zelf, hè? Zo keek God naar een mens. En Satan begint te rotzooien, we kennen waarschijnlijk allemaal dat verhaal. En dan ga ik er snel doorheen en dan in vers 20 tot 22 zie je de reactie van Job op alles wat hem aan zegen uit zijn leven weggehaald werd. Zijn kinderen stierven. Nou, als je dan even hebt over anti-zegen. Daar was anti-zegen even. En wat is de reactie van Job? Hij gaf God nergens de schuld van. Hij bleef recht tegenover God staan. Ondanks dat hij in een diepe ellende zat. En als het niet genoeg is, komt de duivel nog een keer terug. En toen kreeg hij zelfs de ruimte van God om alles ook fysiek met hem te doen. Met zijn lichaam. Behalve één ding. Doodmaken. En zelfs zijn vrouw vervloekte hem. Die zei, het zou beter zijn als je ging sterven. En wat zegt Job weer? In vers 10 van hoofdstuk 2. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Hij weigerde om dit ding hier negativiteit over God te laten uitspreken. Een man die zo gezegend was, die alles had, die alles kwijtraakte. En hij weigert om de schuld bij God neer te leggen. Hij blijft gewoon vertrouwen op God. Ondanks de situatie, ondanks de omstandigheden. Wie van jullie durft zijn hand op te steken dat wij dat ook zo zouden doen als Job? Nee, ik ga het ook niet doen. Maar hoe geweldig zou het zijn als we daar wel naartoe groeien. Met z'n allen. Toch? Kan iemand daar amen op zeggen? Zullen we dan naar Psalm 34 gaan? Vers 10. Dan staat daar, vreest de Heere, gij zijn heilige. Want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Nou, in de afgelopen maanden kwam de vrezen des Heeren regelmatig in de gemeente voorbij. En we weten dat dat niet met angst en beven te maken heeft, maar heel wat anders. En dan vers 11, maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Komt kinderen, luistert naar mij, ik zal u de vrezen des Heeren leren. Wie is de man die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te genieten? Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog. Wijk van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. Zo stond Job bekend. Weet je, volgens de spreukenbrief is de vrezen des Heren het begin van wijsheid. God... Of Job beseft dat alles wat over zijn leven en in zijn leven gebeurde, niet door zijn schuld was. Misschien waren er bepaalde dingen wel waar hij deurtjes open had staan. Maar niet alles was zijn schuld. En toch werd hij beproefd, werd hij getest. Satan mocht alles wegnemen. Test 1. Mocht zijn gezondheid aantasten. Maar de vraag is, hoe zit het met het testen van ons karakter? Hoe zit het met het testen van de ontwikkeling van ons karakter om stand te houden? Waarom gaan wij door beproevingen heen, net als Job en anderen? Waarom gaan wij door moeilijke situaties heen? Soms omdat we ze zelf veroorzaken. Zo simpel is het ook, hè? Wij maken gewoon soms hele domme keuzes en domme fouten. En dan moeten we ook gewoon de consequentie van aanvaarden. Soms omdat het buiten ons om gebeurt. Ja, als wij in een oorlog komen, met wie dan ook, dan hebben wij daar zelf niet zo heel veel invloed op uitgeoefend. Maar andere mensen wel. Maar we zitten er wel middenin. in zo'n situatie? Het antwoord is niet omdat God ons wil pesten, want dat wil hij niet. Maar als het toch gebeurt, dan maakt God er gebruik van om te kijken hoeveel wij in ons leven al aan karakter en verandering in denken ontwikkeld hebben vanuit zijn woord en vanuit de relatie die wij hebben als christenen met Jezus Christus en met de Heilige Geest. Toch? Want dan kan hij daar gewoon prachtig gebruik van maken en kan hij de duivel laten zien, net als bij Job, kijk, dit is mijn zoon, dit is mijn dochter. En jij dacht ze te pakken te nemen. En je dacht ze op hun zwakste punt te krijgen. Maar kijk dan hoe ze opstaan. Kijk dan hoe ze overwinnen. Dikke neus. Dat is de houding van God die naast jou en mij staat als wij door moeilijke omstandigheden heen gaan. Maar hij zegt niet, blijf jij maar zitten, ik ga er wel even voor jou doorheen. Dat hoeft ook niet, want dat is al gebeurd. Op Golgotha. Daar is hij door de moeilijke situatie heen gegaan. Maar hij staat wel bij ons. Met ons. Zijn engelenwacht is om ons heen. In die omstandigheid. En helpt ons als wij ons naar hem toe richten. Om eruit te komen. En dat zien we ook. Weet je, de Bijbel zegt dat als mensen ons kwaad willen doen, kwaad over ons spreken, nou, ik heb jullie er ondanks weer een leuk voorbeeld van gegeven, ons zelfs vervloeken, wat moeten we dan doen met die mensen? Zegenen. Niet kwaad met kwaad beantwoorden, maar juist het tegenovergestelde. Want wat doen we dan, zegt de Bijbel? Dan leggen we hete kolen op hun hoofd. En laat God het verder uitwerken. Ik moet ze zegenen. Bidden dat het hen goed gaat. Bidden voor hun vreugde. Bidden voor blijdschap. Bidden voor hun vrede. Bidden voor de genade van God over hun leven. Dat hij ze er niet op afrekent. Maar dat ze een herkansing krijgen om zich te bekeren. Want voor hetzelfde geld vallen wij een keer in die valstrik. En kunnen wij dit ding niet in bedwang houden en roepen we iets over iemand waarvan we later denken, oeps. Toch? We zijn niet beter of slechter. En staat dit dan in Gods woord? Ja. Aan het eind van het boek van Job. Zelfs zijn vrienden hadden slecht over hem gesproken. Toch? Hadden hem eigenlijk een beetje in de steek gelaten. Maar Job begint te bidden in hoofdstuk 42, ook voor zijn vrienden. En het resultaat was dat God Job vrijzette uit die gevangenis van die omstandigheden. En wat kreeg hij ervoor terug? Een dubbele portie. Dus zo gezegend als hij daarvoor was, hij kreeg een dubbele zegen daarvoor terug. En snappen wij verstandelijk, menselijk, wat daar gebeurd is? Waarom moeten zijn kinderen eerst allemaal sterven en krijgt hij daarna allemaal nieuwe kinderen? Waarom hadden die kinderen niet kunnen blijven leven? Soms zijn er raadsels waar we geen antwoord op hebben. Waarom gebeurt er in ons leven dingen? Harry en Kitty wilden graag kinderen. Harry en Kitty hadden bijna een kind. Kitty was zwanger, maar de zwangerschap werd verbroken. Dat weten jullie waarschijnlijk allemaal niet. Hebben jullie nooit gehoord van ons. Wij hadden het verlangen om 2 kinderen erbij. Is nooit gebeurd. We zijn voor adoptie gegaan. Nou, als je daar het verhaal van vertelt, dan begin je echt de rilling over de rug te lopen. Wat we meegemaakt hebben. Is niet gelukt. Maar je kunt dan in een putje gaan zitten en jezelf zielig vinden en een slachtoffer zijn. Of je kunt zeggen, oké, het is wat het is. Kunnen wij er iets aan veranderen? We kunnen wel zeggen, Heer, u wil geschieden. En midden in die situatie, waar je kun je voorstellen, je emoties alle kanten opgaan. Maar zelfs gedachten waren van, ik heb geen behoefte meer om te leven. Komt er een broeder langs in een samenkomst en die begint te profeteren en die zegt, ik zie over jullie dat jullie achter een kinderwagen lopen. Ik kan niet in de kinderwagen zien, maar ik zie jullie achter een kinderwagen lopen. Kan je je voorstellen? Zwangerschap, die breekt onderweg af. Adoptie wordt een fiasco. En dan komt dit woord. Dan zeg je halleluja, of niet?
Nee, maar je vast binnen op de stoel.
Dan, het was bijna een nieuw wandkleedje aan de muren, zou je haast kunnen zeggen.
Ja.
He, snap je wat ik bedoel?
Ja.
Maar God heeft wel woord gehouden. Want wij dachten, we krijgen biologisch kinderen. Maar hij heeft het op een andere manier ingevuld. Geestelijk. Huh? Ja. Wat een kinderwagen vol. Jongen. Een soort dubbeldekker wordt dat.
14 nationaliteiten.
En het allerbelangrijkste, wij hoeven geen eentje de pampers te verschonen. Die tijd hebben we al achter de rug gehad. Dat is weer een voordeel. Ja. Maar snap je wat ik bedoel? Het zijn de omstandigheden die soms, waar je helemaal geen invloed op hebt, die over jou heen komen. Maar God is erbij. En hij weet wat het plan is. En daar ben ik hem gewoon dankbaar voor. En heeft hij een dubbele portie gegeven? Nou, dat denk ik wel. We hebben onze handen vol. Op een positieve manier. De vraag is, wil jij ook een dubbele portie? Ja? Oké. Heb ik maar één tip voor je. Blijf staan in de testen van het leven die je overkomen. En sta God toe om samen met jou door die test heen te gaan. Om te kijken hoe integer en rechtvaardig ben je. Oh, er mag wel iets terug, want jullie zijn wel heel erg vooruit aan het gaan. Ja. Maar het maakt niet uit. Hanno, laat hem maar staan. Want ik kom nu bij de volgende, bij sheet 2 namelijk. Ja. Weet je, eigenlijk wat we hiermee doen en gaan doen, is vervullen wat er in Matteüs 5 vers 44 staat. Dat we, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. He, want het enige is van, heb God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht. En je naaste als jezelf. Prijs de Heer. Jullie zijn onze naasten. Hebben geen enkel probleem mee om dat te doen. Maar degenen die ons vervloeken, degenen die ons het liefst in een houten kistje zien liggen, omdat we dan uit de weg zijn, maar dat doe je namelijk als je iemand vervloekt. De wereld zou zeggen, kom maar hier. Maar God zegt, breng ze voor mijn troon. Bid voor ze. Zegen ze. Spreek leven over ze uit. Ja. Samuel, hou je voetjes even stil. Bid leven over ze uit. Want dan doe je precies het tegenovergestelde van wat de duivel in hun leven aan het uitwerken is. Want we hebben namelijk niet te strijden tegen die mensen, maar tegen datgene wat hun leven op die manier beïnvloedt. En dan kom ik bij de eerste. Nou ja, doe hem zomaar.
Ja.
En dan mag je nu ongeveer naar, dan gaan we naar sheet 2. Weet je, ik heb God maar zo getekend, want ik weet niet hoe ik het moet tekenen.
Ik dacht, wat is dat?
Ja, het is gewoon een niet definieerbaar ding, maar hij is er wel. Dan hebben we onszelf en de situatie. Ja, doe die maar. Volgende. De principes van God voor een dubbele portie is om te beginnen om God te danken. Ga God danken. Alles waarvoor ik namelijk hem dank, wat doe ik daarmee? Wat roept ons God toe op? Doe heilig, want ik doe ook heilig. Of?
Ha.
Wat doe ik als ik ergens voor dank? Dan heilig ik het. Heer, dank u wel voor dit eten. Dank u wel dat we het mogen zegenen. Dank u wel dat dit eten tot opbouw en sterkte van ons lichaam mag zijn. Wat doe ik dan? Ik heilig dat eten, zodat Gods zegen erop kan komen. Want daar waar onreinheid, onheiligheid is, kan God daar zijn? Nee. Dus iets wat onheilig is, daarvoor ga ik danken om het heilig te maken. Zelfs als je iets giftigs eet of drinkt, niets zal je overkomen. Wij kunnen erover meepraten, uit eigen ervaring. Waarom? We hebben het van tevoren geheiligd en gezegend. En ons overkwam niets. Dit principe, hou dat vast. Dat is hetzelfde met degene die jullie vervloeken. Of als je een vervelende buurman hebt of een buurvrouw. Ga ze God danken en begin ze te zegenen. Bid Gods vrede over hun. Bid Gods vreugde over hun. Bid blijdschap over hun. Bid verandering in hun leven over hun. Want wat ben je aan het doen? Je bent die onheilige situatie aan het zegenen dat er heiliging over kan komen. Met als resultaat dat God hun hart kan gaan aanraken. Wanneer? Weet ik niet. Is aan hem. Soms moet je 30 jaar bidden. Veel plezier. Volhouden. Volgens mij sprak Pieter daar het begin van het jaar over. Houd vol. Weet je, als we door dankzegging gaan, geef God dank en doe de volgende maar. Kan ik even zien welke verrassing dat wordt? Hop. Ah. Dan zie je dat als wij gaan danken, dat de situatie of de persoon geheiligd gaat worden. En dat God aan het werk kan. Dankzegging reinigt. De vervolg is, wat is mijn houding? Welke houding heb ik? Wat moet ik doen? Wat is mijn rol in dit verhaal? Dankzeggen. Uitstappen. Maar de Bijbel zegt ook, en noemt dat, de berispingen of de terechtwijzingen van het leven. De volgende graag. De Heer zegt vaak in het boek Spreuken, schop niet iedere keer tegen mijn terechtwijzingen. Schop niet iedere keer er tegenaan. Want je blijft iedere keer met dezelfde dingen in je leven zitten. En je blijft de troep iedere keer weer terugtrekken naar jezelf. Hoeveel mensen zijn er niet die altijd maar de schuld bij een ander neerleggen? Die het buiten zichzelf plaatsen. In plaats van eerst naar jezelf te kijken. Van wat is mijn rol? Wat is mijn aandeel hierin? Wat kan ik betekenen? In deze situatie. Want als ik dat niet doe en ik altijd maar buiten mezelf plaats, weet je, dan maakt het niet uit of je als christen hier in de gemeente zit, of bij de buren in de gemeente zit, of na 2 jaar weer naar de volgende buren gaat. Je komt iedere keer dezelfde problemen, dezelfde situaties, dezelfde vervelende voorgangers en anderen tegen, die altijd de schuld krijgen. En we hebben de week van gebed gehad. En wat was het thema? Heb je naaste lief als jezelf. Helemaal geweldig. En de avond hier was het ook bidden voor hen die verwond waren in de gemeente enzovoort. En er wordt altijd gekeken naar de mensen die verwond zijn in de gemeente, door de leiders. Want die doen het altijd fout. Dat is waar het meestal om gaat als je dan hoort van, maar wat was er dan? Nou ja, zus, zo, zo, zo. Maar je hoort bijna nooit van, oké, maar hoe zit het dan aan de andere kant van de medaille? Want de hoeveelste gemeente was dat waar die persoon kwam? Oh, dat was al de 4e of de 5e gemeente. Ha. En iedere keer hetzelfde? Ja, iedere keer hetzelfde. Nou, dat is wel heel vreselijk. Ja, is het ook. Het is ook echt vreselijk. Want die persoon die sleept iedere keer klaarblijkelijk een situatie mee zonder die onder ogen te willen zien. En iedere keer word je weer getest en beproefd door die mensen die met het woord van God komen, net zo lang totdat je wakker wordt en zegt van, wacht even, gemeente 1 waren andere mensen en ik. Gemeente 2, andere mensen en ik. Gemeente 3, andere mensen en ik. Goh, in alle situaties was ik erbij. Zou ik dan niet eens een keer in de spiegel moeten kijken? Of ik ook een aandeel heb in het verhaal? Snap je wat ik bedoel? En ja, er zijn ook mensen die verwond worden, want niet overal gaat het allemaal even goed. En dat beloof ik je dat het hier ook zo is. Het gaat hier niet altijd goed. Weet je waarom? Omdat wij imperfecte mensen zijn die een perfecte God willen dienen en volgen en groeiende zijn naar volkomenheid, naar volwassenheid. En onderweg gaat er wel eens iets fout. En dan is het maar de vraag hoe zachtmoedig en nederig willen we zijn naar elkaar om dat te accepteren en elkaar daarin te helpen en te steunen, zodat we met z'n allen mogen groeien tot die heerlijkheid van God. Want ik geloof als we die houding gaan krijgen, man, wat gaat er gebeuren in de gemeente? Mogen we dan nooit meer boos zijn? Tuurlijk mogen we wel boos zijn. Maar we moeten kijken waar komt die boosheid vandaan. Volgende graag. Weet je, want het resultaat van boosheid, ik ga het niet inhoudelijk hebben over boosheid, maar het resultaat van boosheid is uiteindelijk dat je buiten de groep geplaatst wordt. Door jezelf. Want iemand die altijd boos is, iemand die altijd verbitterd is, altijd knorrig is, willen we daar graag mee aan de tafel koffie drinken? Als na 30 seconden alweer... Toch? Dan zeg je, nou, het was gezellig. Ik ga ook nog even bij Georgina aan tafel, want die heb ik lang niet gesproken. Tot volgende week. Veel zegen, broeder. Dag. Toch? Zo werkt het toch, praktisch of niet? Boosheid zorgt ervoor dat je geïsoleerd wordt. En dat wordt zichtbaar in het natuurlijke. Want mensen willen niet meer met je omgaan. Mensen zeggen, joh, dat verhaal dat ken ik nu al wel. Iedere keer hetzelfde verhaal. Al 50 keer gehoord. Altijd hetzelfde probleem. En altijd na 2 minuten zie ik die boosheid weer komen. En al 85 voorgangers, oudsten en andere mannen en vrouwen gods hebben al hetzelfde geadviseerd. En nog steeds hetzelfde. Ik overdrijf even lekker. Toch? Maar niemand kan erbij komen. Waarom? Omdat ik zelf niet wil erkennen dat ik boosheid heb. Maar het resultaat is dat ik wel met pijn wegga. Want niemand moet mij. Niemand vindt mij aardig. En ze kijken me altijd, dan kijken ze me aan. Ik was bezig en hij keek me zo aan. Ik ga meteen weg. Psst. Hier in dat kopje is er al iets op gang gekomen wat alleen maar één ding zegt en zoekt. Negativiteit, negativiteit, negativiteit. Oh, die Bert zit nou niet mij aan te kijken. Nou, dan zal hij wel niks van mijn preek vinden. Nou, dan stop ik er maar mee. Ja. Hup, weg. Poef. Dat is het eerste wat in de gedachte komt. Als je daarin vastzit. Maar wanneer wij het om gaan draaien, als we gaan zeggen, nee, ik weiger dat. Ik ga dat heiligen. Die hebben wat goed te maken hier. Oh nee, hij moet werken. Ja. Weet je, dan zie je dat het uiteindelijke doel van God zichtbaar gaat worden in het leven van mensen. Want God wil dat de verandering van zijn woord door Jezus Christus in jouw leven en mijn leven zichtbaar wordt. Toch? Of niet? Amen. En het resultaat van boosheid omgebouwd wordt naar een resultaat van liefde en zachtmoedigheid. High five. Dacht ik. Weet je, dan ga ik ook zien wat de ontwikkelingen in mijn leven, de veranderingen in mijn leven teweeg brengen. En als me dan iemand zo aan zit te kijken, of juist niet, dan denk ik van, oh, hij is even over nadenken. Hij is ergens anders mee bezig. En als hij het niet leuk vindt, nou, dan heeft hij iets om mee te doen. En misschien moet ik nadenken over de preek. Maar ik zie nog een aantal andere mensen niet slapen. Alleen die ene zit te slapen, bijvoorbeeld. Nou, het kan zijn dat ik heel saai ben. Of dat er een geest van slaap, diepe slaap, zich manifesteert. Nou, dat is heel leuk. Want als je die dan aanspreekt, dan heb je daarna de meest attente kerkganger die je maar kunt bedenken voor de rest van de dienst. Maar het gaat om onze houding. Wat willen wij doen? De volgende graag. Want God wil dat we die zachtmoedigheid gaan ontwikkelen in ons leven. En ook Pieter heeft de aantekeningen niet gezien. Want zachtmoedigheid is één van de basis karaktertrekken van Jezus zelf. Verdraagt Jezus ons? Geeft Hij ons op? Antwoord is, dacht het toch echt niet. Hij verdraagt ons ook niet, hè? Sommige mensen zeggen, ja, ik ben een zondig mens en God verdraagt mij. Nee, God verdraagt jou en mij niet. God heeft jou en mij lief. Als kinderen Gods. En weet Hij dat wij niet perfect zijn? Nou, echt wel. Want anders had Hij zijn zoon nooit gestuurd om te helpen het probleem op te lossen. Simpel is dat. En Hij geeft ieder van ons tijd, ruimte, keer op keer op keer de kans om te veranderen, om te keren. Als we fout gaan. Kain had kans om er vanaf te komen. God gaf hem kans. Maar hij koos uiteindelijk zelf de weg die hij wilde gaan. En hij heeft daar ook gewoon de vruchten van moeten plukken. Judas kreeg kans op kans. Judas was een discipel. Judas had de Heilige Geest. Oh ja? Ja. Want Jezus stuurde ze 2 en 2 uit om demonen uit te drijven, voor zieken te bidden. En ze kwamen jubelend en juichend terug. En een van de jubelaren was? Judas. Maar wist Jezus dat hij, daar waar het op geld aankwam, problemen had om eerlijk te zijn? Absoluut, want hij kwam uit een corrupt bankgezin, laat ik het zo maar noemen. Jezus wist dat. Maar hij gaf hem kans op kans om daarin verandering te krijgen. Maar wanneer ging het fout? Want zelfs tijdens het avondmaal kreeg Judas nog een kans om zich te bekeren. Maar wanneer ging het fout met Judas? Toen hij loog tegen de Heilige Geest. Vanaf dat moment kwam de Satan en voer in hem, zegt de Bijbel. En werd hij een zoon van het verderf. Voor die tijd niet. Ananias en Safira in Handelingen 5. Net zo'n verhaal. Ja, Heer, we gaan dit land verkopen en we geven u dat stuk aan opbrengst. En wat deden ze? Ze roomden het een beetje af en hielden nog iets meer voor hunzelf. Wat was het gevolg? Ze logen en bedrogen de Heilige Geest. Eindresultaat, ze leefden nog niet eens 24 uur lang. Was het de keus van God? Nee. Had God hun de keus en de kans gegeven om het anders te doen? Zekers. Maar toen ze tegen de Heilige Geest begonnen te liegen, hadden ze echt een probleem. En we weten hoe het afgelopen is. Zelfs als je kijkt in Openbaringen 2, dan wordt in de gemeente van Thyatira, in de gemeente van Weel, was makkelijker geweest, of Doesburg, of Azewien. Hey. Daar werd gesproken over een vrouw. Haar naam was Isabel. En zelfs daar was de mogelijkheid om te keren. Om zich af te keren daarvan. Om het te blokkeren. God zegt zelfs in Openbaringen 2 vers 21 dat hij haar de tijd gaf om te bekeren. Ongelooflijk. Maar weet je, God is consequent. En God, als hij A zegt, doet hij ook A. Zijn natuur en karakter zijn vanaf dag 1 tot vandaag niet veranderd. Nog steeds hetzelfde. En het maakt dan niet uit wat je hebt gedaan. Gods genade zorgt ervoor dat je altijd een kans krijgt om je te bekeren. Ook voor ons geldt dat vandaag de dag nog steeds. Wij leven nog steeds in de genadetijd. En er is nog steeds een mogelijkheid om je om te keren en terug te gaan. Weet je, Jezus was zelf nederig en zachtmoedig. En zachtmoedigheid betekent dat je anderen ook verdraagt. Dat je anderen ook accepteert. Zoals ze zijn. Dat je het niet altijd mee eens hoeft te zijn, is wat anders. Je houdt van je kinderen, maar je bent het zeker niet altijd met ze eens in hun gedrag en wat ze doen, toch? Maar je houdt nog steeds van ze. Maar je vertelt wel, als het niet goed gaat, zeg je, stop, tot hier en niet verder. Grenzen, want die zijn belangrijk in jouw ontwikkeling. Die heb je nodig. En dat doet God met ons net zo. Zolang ik hem niet afwijs en verwerp, zal hij altijd in mijn leven getrouw blijven en zijn ding doen om mij te helpen. Maar op het moment dat ik mij afkeer van hem en wegloop bij hem, is God nog steeds dezelfde. Alleen ben ik degene die wegloopt. En dan moet ik hem niet de schuld geven. Want hij is nog steeds dezelfde. Hij wil nog steeds helpen. Maar als je dan kijkt, pak de volgende maar. Even kijken wat daaruit komt. Nog eentje. Ah, ja. Wij kunnen vanuit onszelf proberen de situaties te benaderen en te veranderen. Maar als je heel eerlijk bent, zijn er dingen in je leven waar je hele leven al probeert te veranderen en wat niet lukt. Toch? Die komen voor. Daarom zegt de Bijbel ook, doe het niet. Doe het via God. Ga het niet proberen rechtstreeks zelf op te lossen. Simpele dingen, praktische dingen. De afwas doen, moet je gewoon zelf oplossen. Moet je niet zeggen, Heer, hier heb ik een afwas op het aanrecht staan. Kunt u het organiseren en regelen dat dat geregeld wordt? Dan zegt hij, jawel, kan ik wel, maar doe ik niet. Want daarvoor heb ik jou deze dingen gegeven. Nou, en als je heel slim bent, heb je een machine. En als je het romantisch wil doen en gezellig, doe je het met z'n tweetjes. Met een borsteltje. Toch? Ja. Maar wat zegt hij? Ga bidden. Ga bidden. Pak de volgende maar, Hanno, als je wil. Eentje terug. Zo, ja. Ga in gebed. Want bidden is rechtvaardigheid in actie brengen, waar we het over gehad hebben aan het begin. Dus als ik op deze manier ga bidden, ook voor degenen die vervelend zijn in mijn leven, al zijn het je eigen kinderen of al zijn het je eigen ouders die vervelend zijn, dat ze nooit willen luisteren omdat je het gewoon beter weet, toch? Ja. Blijf voor ze bidden. Weet je wat er gebeurt? Ik ga het op Gods manier doen. En ik betrek God erbij in. En dan zal het resultaat ook zijn naar Gods plan. Ga het maar uitproberen. En ik heb er hier gewoon een paar genoemd. Bid voor vreugde, bid voor vrede, bid voor zegen, bid voor blijdschap. Bid voor datgene wat je op die situatie, op dat moment, op je hart krijgt om voor te bidden. Het beperkt zich niet tot deze vier, maar het gaat om het principe. Begin te bidden. Begin te zegenen. Begin leven uit te spreken. De Bijbel zegt, leven en dood zijn in de kracht van de tong. Ik weet niet hoe het bij jullie is, ik wil leven uitspreken. Ik wil leven over jullie uitspreken, woorden van leven prediken, woorden van leven bidden. En ik wil maar één ding, dat God zichtbaar wordt in dit huis, door een ieder heen, op een geweldige manier. Dat is wat we met van elkaar en voor elkaar zouden moeten bidden en willen bereiken. Maar weet ook, als ik dat niet doe, dan keren de dingen zich tegen mij. Want het gaat namelijk niet om mijn principe, maar het gaat om Gods principe. Het gaat niet om mijn mening, maar om zijn wil. Wij mogen allemaal een mening hebben. Maar ik zeg altijd, als het woord van God wat anders zegt, doet mijn mening er eigenlijk niet meer toe. als ik als christen met God wil wandelen. En dan wordt hij leuk, want dan gaan we naar de laatste sheet. King. Bijna gaan we naar de laatste sheet. Ja. En dan gaat het principe wat ook bij Job speelde, gaat daarop terugkeren. En dat is een goddelijk principe. Als wij in die rechtvaardige handelingen gaan wandelen, in gebed en in handelen, dan zal Gods principe zichtbaar worden. Als wij met de juiste motivatie en hartsgesteldheid de dingen doen, dan zal hij met een dubbele portie terugkomen. En dan is het niet wat wij ook meegemaakt hebben. Geef 50 euro in de collecte en vul een kaartje met een gebedswens in. Wij gaan voor je bidden en gegarandeerd het tienvoudige ga je terugkrijgen. Dat is snel verdienen, hè? Ik geef 50 in de collecte. Zij bidden ervoor en ik krijg 500 van God terug. Want dat is wat ze zeiden. Weet je wat dat is? Manipulatie en tovenarij. En dat heeft niets met het woord van God van doen. Maar het gebeurt wel in zijn koninkrijk, tussen aanhalingstekens. Weet je, maar als we vanuit de juiste motivatie deze dingen gaan doen, gaan we de vruchten daarvan zien. Amen? Weet je, en ik geloof dat als we vanuit die verandering bezig gaan in ons leven, als de karaktergroei in ons leven die vormen krijgt zoals God het bedoeld heeft, dat we gaan lijken op Jezus qua karakter, qua gedrag. We worden hem niet, maar we gaan wel worden als hem. Dan geloof ik ook werkelijk dat eenheid in de gemeente een wapen gaat worden wat zichtbaar gaat worden. Geestelijke eenheid. Niet dat we allemaal hetzelfde pakje aan moeten. Maar geestelijk gaan we dan één richting op strijden met elkaar. Om velen te redden van de dood waar ze nu in wandelen. En dan gaan er dingen hier in dit huis gebeuren en zichtbaar worden. Tekenen en wonderen die we nog niet eerder gezien hebben in dit huis. Daar ben ik van overtuigd. Maar het is aan ons hoe we daarmee omgaan. En voordat we gaan afsluiten, er ligt een valkuil op de loer. En die valkuil heet afwijzing. Want stel dat je aan het bidden bent. En je bent aan het bidden. En je bent aan het bidden. Al 5 jaar. Al 10 jaar. Bij wijze van spreken. En er gebeurt nog steeds niets. Dan kan er zo'n stemmetje komen zeggen. Zie je wel. Heeft geen nut. Zie je wel. Je gebed is nutteloos. Zie je wel. Er zit iets bij jou niet goed. En jij bent de oorzaak waarom de zegen niet komt. Ja, met die dikke ratten hier zo. Ja. Het enige wat ik je dan een tip geef, is zeggen in Jezus' naam. Wegwezen, verdwijn. Mijn God is in controle. Mijn God weet waar hij mee bezig is. Mijn God weet waarom het 5 jaar moet duren. Mijn God weet, en ik weet eigenlijk ook, want ik heb het zelf veroorzaakt, maar dat is rechtgetrokken, want ik heb me daarvan bekeerd. Maar mijn God weet waarom het nog niet gebeurd is. Maar ik hou vol, want hij houdt al 1000 jaren vol voor ons, voor mij. Besef dat God altijd het beste met jou en mij voor heeft en dat hij ons nooit zal verlaten. Amen. Wij verlaten hem. Hij verlaat ons niet. En ik bid dat niemand van jullie hem zal verlaten. Maar juist op hem gericht zal zijn. Stap niet in die valkuil. Want alles heeft namelijk een seizoen. Misschien in die tijd van gebed van 5 jaar... heb je het zelf niet door, maar is God jou aan het vormen en kneden en veranderen en laten groeien. Want kijk maar naar je eigen kinderen. Als je ze iedere dag ziet, zie je niet meteen dat ze aan het groeien zijn. Maar als familie 2 maanden of 3 maanden niet geweest is en dan komt... Zo, die is gegroeid. Wat geef je hem te eten? Pokon, hoor je dan altijd? Dat soort dingen. Zo gaat het geestelijk ook. Als wij dagje voor dagje met Jezus wandelen en stappen, hebben we zelf niet door wat de veranderingen zijn. Maar anderen zien het wel in je leven. Dus die tijd is nooit nutteloos. God heeft een plan. En hij werkt het uit. Amen?
Amen.
Amen. Tot zover.
Amen.
Komt de stem uit de hemel. Ik zie maar drie hoofden daar. Oh, er zit er nog een... Ja.